Jawohl. Maar nee, we zijn normaal gezien met 7 plus 8 van de CD&V, 15. De JOS en dingen, dat is 17. Ja. Moet het met 15 zijn, hè? Ja, maar de sleutelmans is hier niet, ook niet. Oh, voilà. Oké. Okay. Ja, als hem zit ben, is hem weg. Ja? Ja, dat hebben we gevraagd. Hilde. Zit er dan geen meter en 0 voor 10? En zij doen allemaal een stoel. Ja, ja, allemaal een zee. Zitten ze goed, mogen ze bij je zitten. Goedenavond iedereen, we kunnen eraan beginnen. Eerst de commissaris verontschuldigen, die is in quarantaine, of die is al ziek. Goed. Eerste puntje van de gemeenteraad van vandaag, de notulen van de gemeenteraad van 27 januari.
Meneer de voorzitter, ik zou er toch willen op aandringen dat er wat stoelen bij komen, dat die mensen wat uiteen kunnen gaan zitten. U ja, bent voorzitter van deze zitting.
Wij hebben dat gevraagd op voorhand. Er zijn stoelen normaal gezien. Hè. Zijn er geen stoelen van? Ja, ja, ze moeten uiteen gaan zitten. Hè. Dat is, ja, er zijn stoelen genoeg, hè? Ja, er zijn stoelen voor iedereen, hè? Oké, ja, prima. Prima, dan kunnen we verder. Zijn er enige vragen of opmerkingen over de notulen van de vorige gemeenteraad? Niemand? Dank u. Kunnen daar allemaal mee akkoord gaan? Prima. Dan het tweede puntje, de bekrachtiging van de burgemeestersbeslissing van 3 februari op de activiteiten van de min-13-jarigen.
Ja, dus in die periode heeft er zich een COVID-problematiek voorgedaan in de voor- en naschoolse bewaking. In Lot, de veiligheidscel, is daarop samengekomen en op advies van de geneesheer, deel uitmakend van deze veiligheidscel, heeft deze mij gevraagd om een burgemeestersbeslissing te nemen, zoals u hebt kunnen lezen, wat dus inhoudt dat de voor- en naschoolse bewaking dienen te sluiten in Lot en ook de lagere school. Dat is in 2 fases gebeurd, omdat in de tweede fase er ook nog besmettingen waren. Nu moeten we dus dit gewoon hier ter bekrachtiging voorleggen aan deze raad.
Zijn daar vragen over? Iedereen akkoord daarmee? Dank u wel. Derde punt, het uitoefenen van het voorkooprecht op een perceel grond aan de Zittert in Lot. Geef het woord aan meneer De Knopper.
Dank u wel, voorzitter. Goedenavond, collega's. U heeft het agendapunt gezien. U heeft het waarschijnlijk ook herkend uit de vorige gemeenteraden. Toen op 27 januari, met andere woorden, heeft u de toelating gegeven om het verkooprecht uit te oefenen op een perceel grond. Een 23 jaar groot, gelegen langs Zittert, dus langs het sportcomplex Vogelzang in Lot. Wij hebben u toen gemotiveerd dat dat een interessant stuk is voor de uitbreiding van het sportcomplex. Ook onder andere voor een veilige ontsluiting. Het college heeft ondertussen het voorstel van notaris Vernieme ontvangen. We zijn er ook mee akkoord gegaan en wij vragen u nu de toelating om over te gaan tot de aankoop, voor de aankoopprijs van 30.000 euro plus de kosten voor de notaris geraamd op 5.664, dit met als doel het perceel te verwerven. Wij vragen daarvoor uw akkoord of uw toelating.
Enige vragen daarom? Ja.
Ja, zoals de vorige gemeenteraad gezegd, vinden wij het interessant dat het het is een strategische aankoop. Wat dan wel vreemd was, vonden wij dat de schatting eigenlijk een derde was van de uiteindelijke aankoopprijs. Dus ik weet niet goed wat er daar mis is gelopen. En verder willen we nog eens een nadruk leggen op het feit dat wij absoluut geen voorstander zijn om daar meer parkings te maken. Dus dat een masterplan voor het geheel zich dan ook wel zal opdringen, een keer dat de gemeente eigenaar is van het perceel.
Ja, ik weet niet waar u die getallen haalt, maar in dit geval gaat het over... Wij hadden een schattingsverslag in het verleden gemaakt. Dat bedrag was ook ingeschreven in de meerjarenplanning. Dat was lager dan dit bedrag. Het was maar 12.000 of 13.000 euro, dacht ik. Maar hier gaat het over een bedrag dat tot stand gekomen is door een voorstel van aankoop. En het uitoefenen van het voorkooprecht betekent dat wij hetzelfde bedrag eigenlijk moeten aannemen om dat te kopen. Wij hebben nota genomen vorige keer van uw opmerking wat betreft de parkings. En dat is vandaag ook nog zo, maar ik heb het vorige keer ook al gezegd, wij zijn helemaal nog niet toe, omdat wij er op dit moment ook geen budget voor voorzien hebben, om dat onmiddellijk te gaan herinrichten. Van zodra dat we daar werk van maken, zal u daar ook een bedrag in de meerjarenplanning van voorzien en zullen wij er ook een ontwerp vooruit werken waar dan een evenwicht gezocht wordt tot alle functies die daar een rol kunnen spelen.
Nog iemand? Dan stemmen we over dit punt.
Ja.
Ja. Volgende punt, verkoop van een stuk grond aan het Kapellerond in Lot. Nog eens, meneer De Knopper.
Ja, collega's, ook dit is een punt dat u zich herinnert wellicht van de vorige gemeenteraad. Toen hebben wij ook uitgelegd dat er eigenlijk in het verleden, zal ik maar zeggen, een dwaling gebeurd is, waardoor er eigendom van woonpunt Sennevallei op gemeentegrond werd gebouwd. Wij hebben u toen gezegd dat wij dat wilden regulariseren. Daar is dus een opmeting voor gebeurd. Dat gaat over relatief kleine percelen, 1 are en 8 are, zoals u in het dossier heeft kunnen lezen. En in akkoord met de Raad van Bestuur van Woonpunt zullen wij dit nu verkopen aan Woonpunt Sennevallei. Daarmee is die toestand geregulariseerd. Wij hebben daar een schattingsverlag laten opmaken en het is geschat op 20.500 euro voor lot 1 en 250 euro voor lot 2. Dus wij vragen u dus eigenlijk om over te gaan tot de verkoop bij notarisakte.
Iemand vragen? Dan stemmen we ook over dit punt.
Ja.
Volgende punt, de heraanleg van de fiets- en voetpaden op de dekte aan de grote baan in Beersel. Het wordt dan de burgemeester.
Ja, ik neem hier, collega's, het gedeelte openbare werken. Voor mijn rekening, het gedeelte mobiliteit, zal hier worden uitgelegd door collega Schepen van Averbeke. Het gaat hier dus over de derde fase in het project. De eerste fase was het gedeelte grote baan tussen Hoogstraat en Schootstraat, vorige legislatuur afgewerkt. Momenteel zijn de werken bezig aan het gedeelte tussen de Schootstraat en de Alsenbergse Steenweg op het grondgebied van Linkenbeek. Dus zoals je weet heeft Linkenbeek zijn akkoord gegeven om dat door te trekken. De aannemer is vandaag op dat gedeelte bezig. De derde fase nu is het gedeelte tussen het punt Stoofstraat, Hoogstraat en Senatoriumstraat. Wat gaan wij daar doen? We gaan daar fietspad vernieuwen. We gaan er ook de bovenbouw vernieuwen. Dat betekent nieuwe borduurstenen, nieuwe gootstenen. En we gaan de rijweg voor de wagens versmallen van 7 meter op 6 meter. Wat de nutsleidingen betreft zullen we ondergronds brengen van de laagspanning. En we gaan van de gelegenheid natuurlijk gebruik maken om dat te verletten. En in synergie zal ook Telenet zijn kabelnet ondergronds aanbrengen. De andere maatschappijen hebben ons laten weten dat ze in synergie geen werken momenteel voorzien. Het aanleggen van een haag tussen het fietspad en de weg, dat geasfalteerde gedeelte voor de auto's, dat zal nadien in eigen beheer gebeuren. Er is ook een gedeelte ontharding voorzien, meer bepaald de aansluiting van het Lindeken. Wat nu zal gebeuren, haakser, zodanig dat de brede bocht waarmee dat je vandaag vanuit Lindeken uitrijdt richting Beersel weg komt te vallen. Nabij het sanatorium is er ook nog een oud gedeelte asfalt van de vroegere baan in de jaren 70. We gaan van de gelegenheid gebruik maken om ook dat deel te ontharden. De kostprijs, heb je dus ook kunnen zien, mensen, wordt dus geramd op een 750.000 euro en op een 54.000 euro ten laste van Faris. Niet vergeten, het gedeelte van afvoer, van water, is dus ten laste van Faris. De rest is ten onze last. Nu geef ik het woord aan collega Van Averbeke.
Dank u wel, burgemeester en voorzitter. Inderdaad, de grote baan De Dekt is een integraal onderdeel van het lokaal functioneel fietsnetwerk, wat we ook zullen voorstellen in het mobiliteitsplan, en is in deze toch een belangrijke schakel in het verder veiliger maken van de fietsverbindingen en ook de voetgangersverbindingen. We gaan inderdaad, zoals gezegd, aparte voetfietspaden kunnen aanleggen. Die zullen gelijkgronds zijn daar waar de huizen staan en afgeschermd worden met een vlechtwerk met beplanting, waardoor dat de veiligheid van de fietser en de voetganger verhoogd wordt. Daar waar er velden zijn, zal het fietspad verhoogd worden, omdat we dat daar ook kunnen doen. Het zal een mooie realisatie zijn, veel veiliger, en uiteindelijk die betere verbinding op die manier kunnen realiseren. Dus ik vraag u graag uw akkoord om deze opdracht op te starten.
Ik wil jullie bedanken dat jullie overleg gepleegd hebben met de Fietsersbond ervoor en tot dit mooie resultaat gekomen zijn. Dank u.
Ja, dat was inderdaad, dat waren heel interessante bijeenkomsten met de Fietsersbond. We hebben daar heel veel uit geleerd en daar ook een rekening mee houden. Klopt. Dank je, Chris.
Nog iemand vragen? Oké, dan kunnen we over dat punt stemmen. Ja. Agenda punt nummer 6. Het verleggen van een buurtweg op de Dikke Meerweg te Dworp. Het woord aan meneer Knopper.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij leggen u vandaag een voorlopig ontwerp van het rooilijnplan voor ter goedkeuring. En dat heeft te maken met het schetsje dat in het dossier zat, waar u wel misschien naar gekeken heeft. Dus hier hebben we de Dikke Meerweg, een verkeersarme kasseistraat, zoals u weet, in het dorp. Hier hebben we dan de Steenblokweg, een heel smal padje. En de verbinding tussen die twee is eigenlijk een beetje een vreemde situatie. Dus de echte buurtweg zou moeten op het rode tracé lopen. Maar de werkelijkheid is al heel lang dat het groene tracé gevolgd wordt. En zo ziet het er ook uit. Dus met dit dossier, in het kader van werken die op til zijn in de Dikke Meerweg, vragen wij om dit te regulariseren. Aan de plaatselijke situatie verandert dus niks. Maar wij brengen eigenlijk, het plan van de buurtweg in overeenstemming met de realiteit. Dus het groen is eigenlijk de nieuwe buurtweg, maar dat is ook de effectieve weg zoals die vandaag gebruikt wordt. Terwijl de rode weg eigenlijk de buurtweg officieel is, maar die niet gebruikt wordt, waar zelfs gebouwen op staan. Wij vragen u om dit voorontwerp goed te keuren. Dank u wel.
Enige vragen? Ja, meneer Stijert.
goed begrijp? Oké, dank u.
Dan stemmen we erover. Agenda punt nummer 7, het vernieuwen van de bovenbouw van de Kelleveldstraat, Windmolenstraat, Schoolstraat, Grote Baan en Stoofstraat. Het gaat over de afrekening. Het wordt iets aan de burgemeester.
Ja, de afrekening zijn werken die ook gebeurd zijn vorige legislatuur. Er was dus een meeruitgave te wijten aan de bijkomende aanleg van voet- en fietspaden op de Grote Baan, dat we het er juist over gehad hebben. En nu leggen we die meeruitgave dan ook voor aan de gemeenteraad.
Vragen hieromtrent? Dan stemmen we over dat punt.
Ja.
Ja. Volgende punt, de nieuwe samenstelling van het lokaal overleg kinderopvang. Het woord is aan mevrouw Van Wanselen.
Ja, het gaat dus eigenlijk over een aantal vervangingen en twee zelfstandige onthaalouders die zijn toegevoegd. Het is een kennisname.
Prima. Volgende punt, de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst met VZW De Rand in verband met het gebruik van taaliconen. Het woord aan mevrouw De Greef.
Ja, elk jaar volgen er mensen in Beersel cursus Nederlands en vaak gaan ze dan op zoek naar activiteiten om hun Nederlands te oefenen. En dat is niet al te simpel en daar bieden die taaliconen van VZW De Rand een oplossing voor. De integratiedienst, CC De Meente, bibliotheek, de sportdienst en de cultuurdienst van Beersel bekijken samen hoe ze de taaliconen bij hun kunnen toepassen om zo anderstaligen een oefenkans Nederlands te geven. De taaliconen tonen hoeveel Nederlands je nodig hebt om een activiteit comfortabel te volgen. Het zijn de symbolen, dus 1, 2, 3 of 4 tekstballonnetjes, om culturele, sportieve of andere activiteiten in het Nederlands op je maat terug te vinden. De taaliconen zijn ontworpen door het Huis van het Nederlands en VZW De Rand voert de regie hier in de Vlaamse Rand. Dus de vraag is nu, kunnen wij deze samenwerkingsovereenkomst met VZW De Rand inzake het gebruik van taaliconen door de gemeente Beersel goedkeuren? Zijn er vragen?
Geen vragen. Kunnen we dat dan allemaal tezamen goedkeuren? Dank u wel. Tiende puntje, de goedkeuring van het subsidiereglement voor de alternatieve coronaveilige activiteiten. Opnieuw het woord aan mevrouw De Geer.
Ja, dank u. De gemeente Beersel nam reeds meerdere initiatieven om de verenigingen te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Op de gemeenteraad staat er nu een laatste nieuw coronasubsidiereglement dat ingaat op 1 maart 2021 en loopt tot 30 juni 2021. Het is een eenmalige subsidie van €500 voor alternatieve, niet-reguliere, coronaveilige activiteiten en werking. Bijvoorbeeld activiteiten online, in open lucht, bubbelactiviteiten, TKW's enzovoort. Het beloont reeds gerealiseerde projecten en het is een impuls voor projecten in voorbereiding. Via een e-loket wordt er een korte beschrijving ingediend. De Vrijtijdsdienst zal achteraf deze inspirerende voorbeelden opnemen in een nieuwsbrief. De verenigingen die actief zijn gebleven voor hun leden, willen wij op deze manier ondersteunen en daarom voegen we dit laatste coronasubsidiereglement graag toe aan de reeds genomen steunmaatregelen. Kunnen jullie dit reglement goedkeuren? Zijn hier vragen bij?
Ja.
Waarom hebben jullie hierbij gekozen voor een niet-proportioneel systeem waarbij dus iedereen een subsidie van €500 kan aanvragen? En is het niet volgens bijvoorbeeld de grootte van de vereniging? In Hoogleden werd er bijvoorbeeld voornamelijk beslist dat de werkingssubsidies van vorig jaar in de jaren ervoor verdubbeld werden. In andere gemeenten, bijvoorbeeld in Eeklo, wordt er naast hun subsidie ook gefocust op nieuwe bijkomende activiteiten binnen bepaalde verenigingen naar volgend jaar toe, waarbij het zowel de vereniging als de burgers, hier in dit geval aan Beersel, ten goede zou komen. Dus waarom wordt er hier eigenlijk voor een niet-proportioneel systeem gekozen? Mijn vraag.
Oei, sorry, in 21. En toen hebben wij gedacht van, ja, er zijn verenigingen die echt hun best doen voor hun leden. En wij vonden dat eigenlijk heel tof en wouden dat belonen. En ook dat delen, die toffe dingen die verenigingen doen. En we hebben dus daarvoor gekozen. Ja, ja, dat is een keuze.
Ja, ja, dank u wel. Ik was benieuwd naar de keuze naar achter.
Ik snap niet. Dat is toch geen duidelijk antwoord op de vraag. De vraag was waarom jullie kiezen voor een niet-proportioneel systeem. Alle verenigingen hetzelfde. Dus een vereniging met 3 leden krijgt €500 en een vereniging...
Wij gaan maar 1 keer de subsidie geven. Hè. Ook al doe jij 3 verschillende dingen, we geven 1 keer de subsidie van €500 om te belonen. Wij hebben geen verenigingen van 3 man. Hè. Onze verenigingen zijn meestal een beetje hetzelfde. Oké, we hebben er een paar grote en die hebben we beloond met iets anders. Dus die staat hier niet in. Hè.
Is dat anders dan?
Een voorbeeld. We hebben nog eens een bevraging gedaan naar al onze verenigingen, waaruit kwam, we zaten daar nog met een overschot dat we moesten verdelen, en je hebt mij verleden keer op de gemeenteraad dat ook gezegd, waarom verdeelt je dan niet voor mensen die het nodig hebben? Dus we hebben nog eens een bevraging gedaan, waaruit kwam dat er een paar grote verenigingen veel verlies leden. En dat waren ook verenigingen die bijvoorbeeld een kantine hadden. Die hadden daar veel verlies aan. Oh, wel, die hebben wij nu extra €5.000 gegeven. Dus en die anderen niet. Omdat die veel verlies hadden, daar hebben wij die €5.000 gegeven. Maar hier willen wij echt eens iedereen die zijn best doet om actief bij zijn leden te blijven, actief met zijn leden te blijven omgaan, willen wij belonen. Dat is een keuze dat je maakt. Hè, ja.
Dank u.
Nog iemand? Dat zullen we stemmen over dit punt. Agenda punt nummer 11, de intergemeentelijke samenwerking in verband met de afgedankte matrassen. Jan, het woord aan meneer Savenberg geven.
Ja, als het mag zou ik punt 11, 12 en 13 in één gesprek behandelen. Het FLAREMA voorziet vanaf 1 januari 2021 een aanvaardingsplicht en een verplichting tot selectieve inzameling van afgedankte matrassen. De aanvaardingsplicht houdt in dat de producenten, verenigd in Valumat, verantwoordelijk worden voor de financiering van de inzameling van matrassen via de lokale besturen. De burgers moeten hun matrassen gratis kunnen deponeren op het recyclagepark, aangezien ze vanaf 1 januari 2021 een milieubijdrage dienen te betalen bij de aankoop van een nieuwe matras. Een overgangsperiode werd toegestaan tot en met 30 juni 2021, waarbij de afgedankte matras op het recyclagepark nog bij het grof huisvuil terechtkomt om verwerkt te worden in een verbrandingsinstallatie en energierecuperatie. Dat heeft 3 punten tot gevolg. Punt 11. De gemeente Beersel wenst een beroep te doen op Intradura voor de coördinatie en opvolging, inzameling en verwerking van de afgedankte matrassen. De kosten gekoppeld aan die opvolging en coördinatie door Intradura bedragen 10 eurocent per jaar per inwoner, dus voor Beersel ongeveer €2.500. Punt 12. Het retributiereglement betreffende het gemeentelijk recyclagepark, goedgekeurd in zitting van 18 december 2019 voor de aanslagjaren 20 tot 25, dient aangepast te worden in die zin dat de aanlevering van matrassen door burgers op het gemeentelijk recyclagepark gratis wordt. En dan punt 13. Tijdens de overgangsperiode tot en met 30 juni mogen matrassen nog ingezameld worden bij de huis-aan-huis op afspraak inzameling van grof huisvuil. En mag er enkel een voorrijkost aangerekend worden aan de burger. Voor deze ophaling en verwerking van het grof huisvuil wordt het tarief van 0,26 euro per kilo gehanteerd, waarbij 0,10 kilo wordt aanschouwd als logistieke kost voor de inzameling aan huis. Dit tarief wordt gehanteerd voor alle gemeenten die deel uitmaken van het werkingsgebied. Vanaf 1 januari dient deze retributie aangepast te worden, in die zin dat gedurende het gedoogbeleid het tarief van 0,10 euro per kilo wordt toegepast voor de inzameling van de matrassen bij grof vuil huis aan huis. Zijn er vragen?
Niemand vragen? Nog over punt 11, 12 of 13? Het hangt allemaal samen natuurlijk. Dan kunnen we misschien stemmen met over de drie punten tezamen. Prima. Dan kunnen we direct overgaan naar agenda punt nummer 14. De goedkeuring van een samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Vlaamse Brabant en de gemeente. Ik geef opnieuw het woord aan meneer Savenberg.
In de vijf Vlaamse provincies is er heel wat kennis over milieu en aanverwante thema's aanwezig. Sinds 2013 maken de provincies onderling gebruik van de bestaande expertise onder de noem van het Interprovinciaal Kenniscentrum voor Milieu, IPKC. In 2016 sloten de vijf Vlaamse provincies een overeenkomst af met elkaar, waardoor deze interprovinciale samenwerking officieel werd. De kennis en expertise aanwezig in het IPKC wordt nu ter beschikking gesteld van de gemeente. De provincieraad van Vlaams-Brabant keurde op 10 november 2020 een voorstel van overeenkomst met de Vlaams-Brabantse gemeente goed. Na ondertekening door de gemeente Beersel loopt de bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst tot 31 december 2021. De overeenkomst kan jaarlijks opgezegd worden. Zo niet wordt ze stilzwijgend verlengd tot 31 december van volgend jaar. Hier zijn geen kosten aan verbonden en de gemeente kan vanaf dan gebruik maken van de diensten van de IPKC om eventuele niche van kennis op te vullen. Zijn er vragen?
Ja, meneer Stijert.
Kunnen gemeenteraadsleden ook gebruik maken van die kennis? Kunnen wij ook bij dat kenniscentrum terecht? Of is dat alleen voor de schepen en de technische diensten van de gemeente?
Sorry, dat moet ik navragen. Dat weet ik echt niet. Ik dacht dat het de diensten zijn die konden inlichtingen vragen. Maar of gemeenteraadsleden dat mogen, dat zal ik navragen en u antwoorden.
Nog iemand vragen hierover? Kunnen we dat alle goedkeuren? Dank u wel. Punt 15. De goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Beersel opnieuw inzake het lokaal woonbeleid en de private huurmarkt. Het woord aan mevrouw Van Bonselen.
Ja, dank u. In 2019 werd de verwerkingsovereenkomst aangegaan tussen de gemeente Beersel en de provincie Vlaams-Brabant. Nu, van de informatieveiligheid van de provincie en van enkele gemeentebesturen waren er bemerkingen bij de verwerkingsovereenkomst en de gevolgde werkwijze. En als gevolg daarvan heeft dus de provincie besloten om de overeenkomst aan te passen. De grootste aanpassing is dat er nu een algemeen overeenkomst is waarvan de verwerkingsovereenkomst een bijlage is. Nu, de inhoud van die bijlage werd ook geactualiseerd naar de wetgeving en vanuit de juridische dienst. Maar de afspraken op zich zijn niet gewijzigd. Komt er eigenlijk op neer dat men vanuit de provincie een lijst met de gegevens van de eigenaars van de huurwoningen aan de gemeente bezorgt en niet meer rechtstreeks aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband woonbeleid. Ik weet niet of daar vragen over zijn.
Niemand vragen? Kunnen we dat dan allemaal goedkeuren? Dank u wel. Agenda punt nummer 16, de GECORO, een wijziging van de samenstelling. Opnieuw het woord aan meneer Savenberg.
Het gaat hier om een kennisname, als ik het goed begrijp. Dus mevrouw Linda Boon en mevrouw Martine Tordeur, effectief lid en plaatsvervangend lid van de Gekkoro, hebben per mail het college en burgemeester en schepenen in kennis gesteld dat zij hun mandaat niet meer wensen uit te oefenen. Het ACLVB heeft twee nieuwe kandidaten voorgesteld. Mevrouw Lien Migom en mevrouw Annick Voets worden door het ACLVB voorgedragen als nieuw effectief lid en plaatsvervangend lid van de Gekkoro.
Enige vragen? Kunnen we toch goedkeuren? Dank u wel. Het laatste punt dan, de agendapunt nummer 17, de mondelinge vragen. Komt eerst aan de beurt meneer Slootmans, die was er met zijn eerste vraag. Ja.
Ja, dank u meneer de voorzitter. Ja, gelijk het geval was met het, bij de feestzaal in Huizingen, doet ook de wijziging van de ruimtelijke planning in deze de gemoederen beroeren. Getuigen de verschillende kranten, artikels, leek me dan ook nuttig om bij aanvang van het planningsproces het te agenderen op deze gemeenteraad. Er is inderdaad al een, ja, wat is een adviescommissie geweest, online, maar de gemeenteraad heeft zich daar tot nader order nog niet over uitgesproken. Nu, we weten, meneer de voorzitter en geachte collegeleden, dat dit RUP al enkele jaren in de pijplijn zit. Ik heb documenten teruggevonden tot 2017, maar het is eigenlijk de eerste keer dat wij het in handen krijgen of kregen. En ik moet toch zeggen dat ik van mijn stoel viel bij een aantal elementen die ik in die startnota zag staan. Ik beperk mij tot de elementen die ik heb meegedeeld aan de algemeen directeur. Ten eerste de sociale woningen boven de kleuterschool. De startnota maakt daarin duidelijk dat het dus duidelijk de wens is van het gemeentebestuur om 8 sociale duplex woningen te realiseren boven die nieuwe kleuterschool. Ik citeer uit de startnota. Er is de wens vanuit de gemeente om woningen te realiseren boven het perceel van de school. Hierdoor is een nul alternatief niet aan de orde. En dat element, dus die 8 sociale duplex woningen boven de school, is, als ik het dossier lees, ook eigenlijk de belangrijkste drijfveer van het college om dit nieuwe RUP aan te gaan maken, om dit nieuwe RUP eigenlijk te gaan wijzigen. Nu specifiek over die sociale duplex woningen boven de kleuterschool zei de directeur van Woonpunt Zennevallei in de pers dat een dergelijk concept, en ik citeer de man, nergens in Vlaanderen te vinden is. Nergens in Vlaanderen te vinden is. Ik heb vandaag in de koffiekamer van het parlement ook eens aan de minister van Omgeving gevraagd of zij een dergelijk concept kende en het antwoord was nee. En ze zei dat dat een bijzonder slecht idee leek. Ik citeer haar. Ook andere burgemeesters dat ik vandaag heb gesproken uit West-Vlaanderen zeiden mij dat dat toch een bijzonder vreemd sociaal experiment is waar onze gemeente zich aan waagt. Dus ik neem aan dat dat in de hoofden van een aantal ingenieurs, deskundigen, bouwmeesters, dat zijn die signalen die je daar ook vaak hoort, dat dat uit dergelijke mensen hun hoofden komt, mensen die heel ver afstaan van de realiteit, mensen die van onze gemeente eigenlijk een uitgeleide van Brussel willen maken. Enfin, het lijkt mij onbegrijpelijk dat de gemeentebestuur dat toch aangeeft het landelijk karakter te vrijwaren. De hoogbouw en de verstedelijking, ik noem het altijd de verzelikisering van Beersel, dat jullie daarin meegaan. Vandaar mijn vraag. Kan het collegelid, dus ja, het bevoegd collegelid, meneer Savenberg, mij toelichten welke visie hierachter schuilt? Bon, ik ben geen grote expert ruimtelijke ordening, maar alles begint natuurlijk wel met een visie, hoe dat je uw ruimtelijke planning ziet als je zo'n RUP in elkaar steekt. Dus welke visie steekt hierachter en waarom wil men in godsnaam woonzones en gemeenschapsvoorziening, school dus, boven elkaar gaan combineren? Mij lijkt dat, ja, vragen om frustratie en samenlevingsproblemen voor de leerlingen, lijkt mij dat een aantasting van de schoolse sfeer. En voor de mensen lijkt mij dat toch een aantasting van de leefkwaliteit. Dan wat de tweede punt, wat de onteigening betreft van de Vaucampslaan, 72. In de schets van de inrichtingsvisie die ik in de startnota heb gelezen, daar staat dus dat huidige mobiepunt op het perceel van de woning op de Vaucampslaan 72, ja, dat daar dus een mobiepunt wordt ingericht. Maar als je dan gaat zoeken of er ook sprake is van een eventuele onteigeningsprocedure, ja, dat vind je die niet terug. Dus ik neem aan dat men daaruit gaat van een vrijwillige verkoop. Ik weet het niet, maar die mensen die zijn ja, die wensen daar dus te blijven, dat is heel duidelijk. En indien men met dit plan doorzet, is het dus logisch, of lijkt het mij evident, dat men hier dus tot een onteigening gaat overgaan. Vandaar mijn vraag wat dit punt betreft aan Schepen-Savenberg. Kan u verduidelijking geven betreffende deze eventuele onteigeningsplannen? Ja, want deze mensen die leven natuurlijk nu momenteel in complete onzekerheid. Ik wil daar nog even op doorgaan. We begrijpen allemaal dat er eieren moeten gebroken worden om een omelet te maken. Maar het lijkt mij toch, zeker bij ruimtelijke planning, nuttig dat men dat ook op een sociale manier doet. Kruk gesteld, het moest uw huis maar zijn. Hè. Het moest uw huis maar zijn dat in zo'n plan staat. Daar staat een mobiepunt op en dat is allemaal goed voor onze ruimtelijke planning. En u wenst daar te blijven wonen. Ja, ik vind dat eigenlijk, als je sociaal draagvlak wilt gaan creëren, dan ben je heel, heel slecht bezig. Maar dus ook graag daar een verduidelijking wat dat die onteigeningsplannen betreft of niet betreft. Hè. Dan wat de participatieronde betreft en vooral de marge tot bijsturing. In de startnota lezen we al bij aanvang dat het nul-alternatief, waarbij dus de huidige planologische situatie gehandhaafd blijft, dat die a priori niet wordt weerhouden. Ik had eigenlijk graag vernomen waarom dat zo is, want men kan natuurlijk participatierondes en adviesrondes organiseren. Die zijn ook decretaal zo opgelegd. Maar als men natuurlijk op voorhand al gaat aangeven, ja, dat men daar geen rekening mee gaat houden, dat nul-alternatief niet wordt weergehouden a priori, en die advies- en participatierondes dus eigenlijk maar om te lachen zijn, dan heeft het natuurlijk allemaal weinig zin. In die zin las ik ook een uitspraak van de burgemeester in de krant van 25 april 2017, en die stelde daarbij dat dit plan, en ik citeer, er sowieso komt. Punt. Dus, meneer De Schepen, graag verduidelijking waarom dat nul-alternatief a priori niet wordt weerhouden en welke beleidsmarge men eigenlijk nog voorziet om het plan, om het RUP, alsnog te gaan wijzigen. Dan een aantal infovragen nog. Ja, wat de respons betreft op die publieke consultatierondes. Er heeft intussen al zo'n ronde plaatsgevonden met heel wat opmerkingen van de omwonenden. Die kunnen tot 12 maart ook nog plaatsvinden. Dus men kan zijn grieven daarbij overmaken aan de dienst ruimtelijke ordening. Ik begrijp dat het comité dat zich daarmee bezig had, die reacties gebundeld gaat overmaken. Maar ik verneem dus graag van De Schepen hoeveel er dat tot nu toe al zijn en welke de voornaamste grieven zijn die hierbij werden overgemaakt. En tot slot, aansluitend, ja, wordt er in het kader van die publieke consultatie en die participatie vanuit het college ook een specifieke overlegronde gepland met het bewonerscollectief Huizingen Samen. Tot daar mijn vragen.
Bedankt voor de vraag, meneer Slootmans. Ik denk dat het zeer duidelijk is dat wij deze informatieronde op zijn minst zero serieus nemen. En ik kan bevestigen dat wij alle opmerkingen meenemen en zeker zullen behandelen en indien ze passen in het beleid, zeker zullen in overweging nemen. Maar ik wou even terugkomen over de visie die je vroeg. Welke visie schuilt er? Waarom een woonzone en gemeenschapsvoorziening boven elkaar wenst te combineren? Dat was uw eerste vraag. Ten eerste, we hebben vier redenen om deze RUP in te dienen. Ten eerste, er is een behoefte om de school uit te breiden en te vernieuwen. Dat is de eerste doelstelling. Tweede doelstelling, we wensen met de gemeente Beersel het BSO te behalen, waarbij we 5% van de huurwoningen moeten sociale woningen zijn tegen 2025. Ten derde, we wensen inderdaad het mobiepunt nabij het station te kunnen uitbouwen. Ten vierde, we willen er een veilige omgeving van maken rond de school en station via verruimde fiets- en voetpaden in de Vaux-Canlaan. Naast deze vier punten, die eigenlijk de basis vormen van het RUP, wensen we het bouwen van appartementen boven de school te realiseren, omdat deze deel uitmaken van een vorm van duurzaam ruimtegebruik om functies te combineren op dezelfde locatie en tegemoet te komen aan de wens om een betonstop te realiseren. Deze integratie geeft ook een bijkomend voordeel, de sociale controle die het automatisch met zich meebrengt. En daardoor maakt ook de school deel uit van de omgeving en is het geen eiland in de omgeving. Tweede vraag. In de schets die de inrichtingsvisie weergeeft, staat de huidige mobipunt op het perceel van woning liggend op Foucaultlaan 72. Van een onteigening is er in de startnota als dusdanig geen sprake. Kan je verduidelijking geven? Er is inderdaad geen sprake van onteigening, omdat onteigening de last resort oplossing zal zijn. We streven naar een akkoord in der minne en om die te kunnen afsluiten. En natuurlijk hoort daar een billijke vergoeding bij, mocht dat moeten gebeuren. Er is echter geen haast en er is ook niet zoiets van binnen dit en zes maanden moet dit allemaal gerealiseerd worden. Dit is echt een lange termijnvisie. Derde vraag, waarom wordt het nul alternatief in de startnota waarbij de huidige planologische situatie gehandhaafd blijft a priori niet weerhouden? Betrekkelijk eenvoudig, een nul alternatief biedt totaal geen oplossing voor de vier doelstellingen die we hierboven hebben aangehaald. Oorspronkelijk werd het RUP opgestart voor de realisatie van de school. Het huis met de gele steentjes en de bergplaats van de politie kunnen nu, wegens hun huidige bestemming, niet mee verbouwd worden tot de school. Door het RUP kunnen we ook het woonpunt Sennevallei eisen opleggen qua rooilijn aan de Guido Gezellestraat voor een verbreed voet- en fietspad, wat de veiligheid te goede komt. Het gaat hier om een visie en deze zone zou in de toekomst kunnen ingericht worden als mobipunt, dat is voor het onteigende deel, in combinatie met een groene verbinding naar het achterliggend valleigebied. Als compensatie en meerwaarde voor de buurt, om het daar veiliger te maken voor de school enerzijds en ook voor de omliggende bewoners. Tot slot, of de voorlaatste vraag. Heeft er intussen een publieke consultatie plaatsgevonden met heel wat opmerkingen van de omwonenden? Tot 12 maart kunnen bewoners eveneens hun grieven overmaken aan de dienstruimtelijke ordening. Hoeveel reacties waren er in dat kader reeds geregistreerd? Kan de schepen meedelen welke de voornaamste grieven zijn die hierbij werden overgemaakt? Na het einde van de publieke consultatie zal een overzicht worden gemaakt van de ingekomen reacties en we gaan geen intermediate stand van zaken opgeven. De thema's die hier aan bod komen zullen au sérieux genomen worden en dit zal een publiek document worden. Het is nu prematuur om nu al op elke opmerking een antwoord te bieden, want het betreft geen openbaar onderzoek. Het is logisch om alle aangehaalde aspecten te behandelen. En dan wordt er in het kader van de publieke consultatie en participatie vanuit het college een specifieke overlegronde gepland met bewonerscollectief van Huizingen Samen. Binnen de huidige procedures van de opmaak van de RUP zijn vooropgestelde participatiemomenten ingepland. Dit stappenplan is verplicht te volgen. Daarnaast zal er met de belanghebbenden contact opgenomen worden voor een verdere bespreking van het plan. We hebben geen enkel probleem om een overlegronde met het bewonerscollectief in te lassen of tenminste met vertegenwoordigers van het bewonerscollectief. Eenmaal we een beter zicht hebben op de verschillende opmerkingen voortkomend uit de verschillende participatiemogelijkheden. Dus tot daar mijn antwoorden, meneer Slootman.
De micro, meneer Slootmans. Meneer Slootmans, de micro. Of uw vragen worden niet genoteerd.
Dus ik zei, meneer De Scheep, ik begrijp dat wij ons percentage sociale woningen moeten halen, maar waarom dat verdorie boven een school moet komen, daarop hebt u buiten een aantal dure woorden met betrekking tot duurzaamheid en dergelijke meer geen antwoord opgegeven. U zegt dat u de grieven van de bewoners zeer ernstig neemt, om vervolgens eigenlijk te zeggen dat er geen beleidsmarge is. Want die vier punten die u wil realiseren, die zullen worden gerealiseerd. En wat dat die onteigening betreft, nee, er is geen sprake van een onteigening. We gaan die mensen een billijke vergoeding geven. Dus je gaat wel uit van een vrijwillige verkoop. En dat gaat niet de eerste zes maanden zijn. Hè. Je gaat er misschien nog een jaar kunnen blijven. En dan moet het afbollen. Dat is eigenlijk heel concreet wat dat u hier zegt. Dus men houdt participatie en adviesrondes om zijn decretale verplichtingen te voldoen, maar eigenlijk is het allemaal om te lachen en houdt mij er a priori geen rekening mee. Dat is het besluit dat ik uit uw antwoord concludeer. Moesten er een aantal mensen van Huizingen aanwezig zijn, meneer De Schepen heeft er al naar verwezen, gebruik dat openbaar onderzoek als instrument om met gedegen en onderbouwde bezwaren naar voren te komen om dit plan ten gronde te richten. Tot daar.
Prima. Ja, de volgende tussenkomst, gaat u dat behandelen? Ja, doe maar.
Anders dan meneer Slootmans ben ik wel ruimtelijk planner. Een RUP is een instrument voor een goede ruimtelijke ordening, ontwikkeling van een gebied, om dat te sturen op lange termijn. En dat moet dus meer zijn dan een verplicht nummertje om meerwaarde te realiseren op eigen percelen. Ik verklaar mij nader. Wij hebben de indruk dat dit RUP, net als het vorige RUP dat wij hier in de gemeenteraad hebben goedgekeurd, vooral de eigendommen van de gemeente en ook het woonpunt Zennevallei beoogt om daar meerwaarde op te realiseren en niet zozeer de algemene goede ontwikkeling van heel de zone van de stationsomgeving. Het past natuurlijk wel mooi om het zo te kunnen verpakken, de stationsomgeving, een mobipunt enzovoort enzoverder, maar eigenlijk de essentie van de zaak is hoe kunnen we daar die sociale woningen realiseren op het Groen Blaffe Turken en hoe kunnen we die ondergrondse parking gefinancierd krijgen? We kunnen dan misschien een paar sociale woningen op die kleuterschool bouwen, die parkeerplaatsen onder de, in het perceel van het Groen Blaffe Turken steken en de kous is af. Want meer dan dat lijkt het toch niet te zijn. Hoe verklaart je anders dat eigenlijk de wedstrijd al heeft plaatsgevonden? Het RUP is nog niet gemaakt, de startnota, participatie, moet allemaal nog gebeuren. En moet nog geluisterd worden, maar eigenlijk is de wedstrijd voor zowel het Groen Blaffe Turken al gebeurd, als ook voor de kleuterschool is er al een ontwerpwedstrijd gebeurd. Dat had toch totaal geen steek. En verder zou dit RUP toch echt oplossingen moeten zoeken voor heel het gebied? En bijvoorbeeld de ontsluiting van de kartonfabriek. Hoe kun je dat nu goed krijgen als die blijft lopen tussen de gemeentelijke basisschool en de kleuterschool waar je dan ook nog die woningen gaat opbouwen? Dat RUP moet daar oplossingen aanbieden. En dus de perimeter van dat RUP moet ook ruimer zijn dan die paar percelen die nu zijn opgenomen. Bijvoorbeeld, waarom zit die kartonfabriek daar niet bij? De link met de beemden die zo belangrijk zijn. Maar nog schrijnender, bijvoorbeeld de loods die onlangs door Classics Domein werd aangekocht aan de overkant van de kleuterschool, waar de gemeente een negatieve bouwvergunning heeft voor afgeleverd, waar nu een ganse procedure voor loopt. Die loods staat opnieuw te koop. Die wordt opnieuw waarschijnlijk aangekocht door mensen die daar economische activiteiten willen in organiseren. Hoe ga je dat combineren met die school? Dat RUP is het uitgelezen instrument om daar een antwoord op te geven, zodanig dat er geen negatieve vergunningen achteraf moeten afgeleverd worden aan mensen die loods kopen. Je hebt daar het instrument voor u en je doet er eigenlijk onvoldoende mee. Dus wij kunnen ons absoluut niet verzoenen met die perimeter van dat RUP. Die ambities, dat is eigenlijk een schoon cadeau, een schone verpakking om eigenlijk gewoon de plannen die al in je kast had liggen en waarvoor de wedstrijden al gebeurd zijn, te kunnen realiseren. Want, ik kom er dan nog eens op terug, dat wonen op dat perceel van het Groen Blaffe Turken, je gaat daar eigenlijk sociale woningen gaan realiseren op een rondpunt. Is dat kwaliteitsvol wonen? Hoe gaat het die ontsluitingsweg realiseren van die kartonfabriek? Hoe gaat het die schoolomgeving veilig realiseren? Dat zijn allemaal vragen die mee moeten genomen worden in het begin van zo'n proces en niet achteraf als eigenlijk die plannen voor die sociale woningen ongeveer al klaar zijn en dan op zoek gaan naar een instrument om dat dan toch maar gerealiseerd te krijgen. Dus alsjeblieft, we moeten toch een klein beetje ambitieuzer zijn als we zo'n traject en zo'n pretentie hebben om participatie in de mond te nemen. Dan denk ik dat we toch een keer goed moeten nadenken hoe dat we dat echt willen doen. Voilà, tot daar mijn tussenkomst. En mijn vragen, ja. Dus die perimeter van dat RUP. Ik hoop dat jullie daar bereid zijn om daar nog eens heel goed over na te denken. Dan een tweede vraag die wij hadden daarover was, heeft het gemeentebestuur nog andere RUPs die zij in de komende beleidsperiode wilt gaan uitvoeren, die eigenlijk ook verder gaan dan het eigen patrimonium te waarderen? En dan de derde vraag, welke BPA's en APA's op het grondgebied van Beersel beschouwt het gemeentebestuur als verouderd en welke initiatieven heeft het Schepencollege ondertussen genomen om de betreffende stedenbouwkundige voorschriften te herzien of op te heffen? We hebben die vraag al meermaals gesteld en we hebben daar nog geen antwoord op gekregen. Voilà.
Oké. Ik vind het ergens wel frappant dat jullie absoluut willen een wij-zij-verhaal doen. De gemeente zijn wij. Wij, dan bedoel ik iedereen die hier is. En als de gemeente tracht om een school te verbeteren en kwalitatief te verhogen, dan denk ik dat jullie beseffen dat dit voor ons is. En dan bedoel ik voor iedereen hier in de zaal en niet voor het goed van dit gemeentebestuur of dit college. Wat de perimeter betreft van het RUP zal in deze beperkt blijven tot de huidige perimeter. We zijn overtuigd dat we binnen de bestaande perimeter onze doelstellingen die we vooropgesteld hebben, die ik al heb aangehaald, dat we die zullen kunnen bereiken. Uw tweede vraag, wanneer gaat het gemeentebestuur van start met het opstellen van een gemeentelijk RUP of ruimtelijk uitvoeringsplan die het patrimonium van de gemeente overstijgen? We zijn samen met de provincie gestart met het opstellen van een gemeentelijke bouwverordening en ook met het voorbereiden van een RUP open ruimte en RUP kernafbakening. Hiervoor werken we samen met de provincie en onderzoeken we zelf of intergemeentelijke samenwerking mogelijk is. Dus dat proces is gestart. Dat is een werk van lange adem en op regelmatige basis zullen we natuurlijk rapporteren naar de gemeenteraad. Uw derde vraag, welke BPA's en APA's op het grondgebied van Beersel beschouwt het gemeentebestuur als verouderd en welke initiatieven heeft het Schepencollege genomen om de betreffende stedenbouwkundige voorschriften te herzien en op te heffen? Er zijn op dit ogenblik een 12-tal BPA's jonger dan 15 jaar. Of de andere verouderd zijn, laat ik in het midden, maar die kunt je wijzigen. In totaal waren er BPA's die een 25-tal afbakeningen omvatten. Zoals zojuist besproken gaan we inderdaad werk maken van een systematische aanpak om uniformiteit en ook rechtszekerheid te bieden aan de eigenaars en inwoners van Beersel.
Dus er wordt op dit moment aan geen enkel BPA of APA gewerkt, als ik het goed begrijp?
Aan nieuwe BPA's?
Alle regels, dat het nu het moment is om verouderde BPA's of hun voorschriften via een verkorte procedure te wijzigen. Ja, zwakke bouwverordeningen, slechte verkavelingsvergunningen, die kunnen feitelijk dit jaar, vorig jaar en dit jaar vrij eenvoudig vereenvoudigd en aangepast worden. We hebben nu 6 maanden geleden gevraagd naar welke BPA's zij het gaan kijken om dat te doen. Welke BPA's gaat in het voordeel van de man in de straat, want die BPA's gaan niet over de gemeentelijke gronden, maar gaan wel degelijk over de gronden waar jij en ik wonen. Welke gaat je veranderen? Welke zijn er in herziening? Welke van die BPA's beschouwen jullie als verouderd en waar willen jullie iets dringend iets aan doen? En ik vraag dus, zijn er waar jullie aan bezig zijn of zijn jullie...
Zoals ik al zei, we zijn verordeningen aan het maken die voor het hele grondgebied gaan gelden en die de BPA's zullen overstijgen indien de BPA's te wijzigen zijn.
Dus dat bespreken we dan niet over de verkorte procedure, hè?
Nee. Je moet pick your fight, zou ik zeggen, en... Dat is onze keuze om het lange termijn te doen en goed te doen.
Dus duurzaamheidsplan is lange termijn, mobiliteitsplan is lange termijn, ruimtelijke ordening is lange termijn. Ik bedoel, dat college is hier al 3 jaar bezig en er worden altijd maar plannen gemaakt en er worden altijd maar plannen in het vooruitgesteld. Maar dat is dus het derde plan dat over een lange termijn gaat. Dus oké, akte genomen.
Dank u wel voor alle tussenkomsten. Hiermee kunnen we de gemeenteraad afsluiten. Ja. We gaan dan onmiddellijk verder met de OC&W-raad. Ik neem er even de documenten bij. Eerste punt van de OC&W-raad, de notulen van de raad van 27 januari. Zijn daar vragen of opmerkingen over? Kunnen we dat allemaal goedkeuren? Dank u wel. Tweede punt, de goedkeuring van het jaarverslag van de schuldbemiddeling. Het woord aan mevrouw Van Bansele.
Ja, dank u. Nu, ieder jaar moet de dienst schuldbemiddeling dus als erkende dienst een jaarverslag indienen. Tegenover 2019 merken we toch wel een lichte stijging van het aantal gezinnen in begeleiding. En zijn toch wel een paar specifieke zaken die de dienst vaststelt. Onder andere zelfstandigen moeten hun weg vinden naar gespecialiseerde diensten wanneer ze te maken krijgen met faillissementen. We stellen vast dat zij daarvan het bestaan niet kennen en ook hun boekhouders niet. Het belang van preventie naar jongeren toe. Jongeren wijzen op de gevaren van interessante gsm-deals. Zij leren budgetteren in het lessenpakket. Budgetteren in context van zelfstandig gaan wonen. Digitalisering sluit uit. Instellingen, ook overheidsinstellingen, gaan digitaal. Geen smartphone betekent geen apps. Zo is het moeilijker voor communicatie, maar hebben ze ook vaak geen zicht op recht op kortingen. Huurprijzen in de regio blijven heel erg hoog. Het zijn dus eigenlijk heel wat uitdagingen waarmee onze dienst schuldbemiddeling te maken krijgt. Ze moeten dus niet alleen beheer van het budget, afbetalingen van de schulden bespreken, maar ook vooral aan preventie werken. En dat zijn dus heel wat acties die ze gaan ondernemen het komende jaar. De vraag is of jullie dit jaarverslag kunnen goedkeuren. Ik weet niet of daar vragen over zijn.
Niemand vragen? Kunnen we dat dan goedkeuren? Dank u wel. Laatste punt van de OC&W-raad, de oprichting van een vereniging voor sociale dienstverlening Halle-Beersel. Opnieuw het woord aan mevrouw Van Wanselen.
Ja, op dit ogenblik bestaat er reeds een samenwerking tussen de gemeente Beersel en de gemeente Halle wat betreft de maaltijden. Dat is ook al op de gemeenteraad een paar keer geweest. Die gezamenlijke marktraadpleging die resulteerde in een gunning die uiterlijk op 31 oktober 2021 eindigt. Nu, de exploitatie van de keuken en de levering van maaltijden zijn essentiële taken van het OC&W in hun dienstverlening. Nu, om die formele samenwerking voor een langere tijd te bestendigen met dezelfde voordelen en om tegemoet te komen aan bestaande noden in zaken sociale economie, stellen zowel het OC&W van Halle als het OC&W van Beersel voor om voor de organisatie en het managen van het cateringgebeuren binnen hun zorgaanbod samen een vereniging voor sociale dienstverlening op te richten. Enerzijds stelt de vereniging zich tot doel begeleiding, opleiding en zinvol werk te verschaffen aan risicogroepen en doelgroepmedewerkers zoals artikel 60'ers. En op deze manier willen wij mensen dus uit kansengroepen de kans geven om een volwaardige en zinvolle rol te spelen in onze samenleving. Door deze mensen in een leeromgeving kansen te bieden, worden ze klaargestoomd dus voor de reguliere arbeidsmarkt. En kunnen wij als lokale besturen een dienstverlening uitbouwen ten behoeve van onze klanten enerzijds, en tegelijkertijd mensen de kans geven om zich te ontplooien. Nu, de vereniging stelt zich anderzijds ook tot doel betaalbare en gezonde maaltijden van hoge kwaliteit te produceren en prioritair te verdelen aan de bewoners van de woonzorgcentra, de assistentiewoningen, de bezoekers van de dienstencentra op het grondgebied van Hal en Beersel, maar ook de leveringen aan huis, dus de maaltijden aan huis voor onze kwetsbare inwoners, zowel in Halle als in Beersel. Daarbij heb je dan ook nog de selectieleidraad die tot doel heeft een private partner te selecteren voor de deelname, dus aan een nieuw op te richten vereniging voor sociale dienstverlening. Van de private partner wordt verwacht dat hij deskundig is in het managen van een duurzaam cateringgebeuren en in staat dus voor de inschakeling, opleiding en begeleiding van doelgroep medewerkers. Hiertoe moet hij beschikken dus over een erkenning als sociale economieonderneming. En in dit partnerschap willen dus beide OC&W's nog sterk aan het stuur zitten en willen ze voldoende waarborgen dat de inzet van hun middelen en hun zorginfrastructuur op het eigen grondgebied gebeurt met inzet vanuit beide lokale besturen. Ook financieel heeft dus de exploitatie via een aparte VZW grote voordelen. De schaalgrootte wordt ten volle benut. De investeringen gebeuren in functie van beide OC&W's. En de personeelsinzet wordt geoptimaliseerd, zonder dat die de kwaliteit van de maaltijden negatief beïnvloedt. Voor de selectie van de private partner wordt een marktraadpleging georganiseerd en dus de volgende procedure zal gevolgd worden. Je hebt nu dus de huidige principiële beslissing tot oprichting van een vereniging voor sociale dienstverlening en goedkeuring van de selectieleidraad voor de selectie van een private partner door de OCMW-raden. Gisteren was dat in Halle, vandaag dus Beersel. De publicatie van die oproep aan kandidaatpartners gebeurt vanaf morgen, dus vanaf 25 februari tot en met 26 maart 2021. Dan is er een selectie van die private partner op onze raad van april of mei 2021. Nadien zullen de statuten ontworpen worden van de WZW. De oprichtingsbeslissing door de OCMW-raden van juni. Dan goedkeuring van de bijhorende samenwerkingsovereenkomsten. Termijn van goedkeuringstoezicht van 100 dagen moet gerespecteerd worden. Met als bedoeling dus een oprichtingsvergadering te hebben in september 2021. Nu, aan de raad wordt gevraagd om principieel de oprichting dus van een vereniging voor sociale dienstverlening voor de catering door het OCMW van Beersel, het OCMW van Halle en onderneming in zaken sociale economie goed te keuren, als ook de selectieleidraad. Ik weet niet of daar vragen over zijn.
Wij willen het gemeentebestuur of het OCMW feliciteren met initiatief 1, dat is bottom-up. Ik denk dat dat knap is, dat dan een keer van onderuit komt. Het is proactief, dus proficiat daarvoor.
Nog iemand vragen hierover? Zijn we het daar allemaal over eens? Dank u wel. Dank u, meneer Bij, de OCMW-raad afsluiten. Tot volgende maand.